Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen, want daar bent u hopelijk voor gekomen. Daar ben ik voor gekomen om het te preken en u om het te beluisteren, om het te ontvangen. Daar gaat het vanavond om. Dan brengt de Heer ons in zijn woord vanavond bij een voor ons bekende plaats. Want die plek waar we de Heer Jezus aantreffen aan het eind van Johannes 10... daar is hij eerder geweest, staat in vers 40, hij ging wederom over de Jordaan naar een plaats waar Johannes eerst doopt en waar hij ook gedoopt is. Maar wij zijn ook op die plaats wel eens geweest. Het moet namelijk die plek zijn waarvan in de schriftlezing uit Johannes 1 gemeld werd dat Johannes in Bet-Abara gedoopt heeft en daar de Heere Jezus ook als lam van God had aangewezen. En het is morgen 6 jaar geleden dat we daar in een nieuwjaarspreek naar geluisterd hebben. En het is een passende plek om te verkeren als je een jaarwisseling voor de boeg hebt. Als je op het punt staat om veel veranderingen mee te maken. Want dat weet u misschien niet meer, maar Bet-Abara betekent huis van de doorgang. Waarschijnlijk een of andere doorwaadbare plaats in de Jordaan of anders een plek waar ze met veerboten mensen en beesten konden overzetten. Daar komt veel volk langs, dus een geschikte plaats om daar te gaan preken. Ook voor Johannes de Doper en de Heere Jezus maakt daar ook gebruik van. Jezus steekt, dacht ik zo, de rivier over en zijn dienaar. Gemeente doet het binnenkort ook. Maar als de Heere Jezus de rivier oversteekt, is dat om een hele andere reden. We hebben dat dan wel niet gelezen, maar u heeft het hoofdstuk inmiddels voor u liggen. Je merkt in Johannes 10, als daar het gesprek gevoerd wordt met de Joden in Jeruzalem, dat daar nogal wat wrijving in hoorbaar wordt. Dreiging zelfs. Vers 31... meldt ons dat Joden zo geërgerd zijn door de aanspraken van de zaligmaker dat ze gereed staan om hem te stenigen. En vers 39 zegt dat ze hem willen grijpen. Nou, hij ontkomt dan op een of andere wonderlijke manier uit hun handen. Maar dat is dan wel de reden dat hij zich voorlopig terugtrekt uit Jeruzalem en voorlopig zijn woon- en zijn werkgebied vindt aan de andere kant van de Jordaan, in het land van Perea, zoals dat dan heet. Een bijzonder moment met een zeker gewicht, want daarmee komt dan wel een eind aan de bediening van de Heere Jezus, die tot dusver dan in Jeruzalem heeft plaatsgehad. En als hij straks nog een keer naar Jeruzalem terugkomt, zal dat alleen nog maar zijn om er te lijden en te sterven. Johannes geeft eigenlijk in de teksten die we nu voor ons hebben aan dat er dus sprake is van een grote overgang. Er wordt een bepaald deel van dat werk van de Heere Jezus afgesloten. En voorlopig blijft hij dan in Perea, dat duurt een maand of 3, 4, van het feest van de vernieuwing van de tempel in december ergens, tot en met april als het Pascha is, want dan zien we hem dus naar Jeruzalem teruggaan. Maar op dat moment, als Johannes in feite een hoofddeel van zijn evangelie dus afsluit en een deel van het werk van de Heere Jezus afsluit en straks aan een nieuw gedeelte gaat beginnen, nou gemeente, wat doe je op zulke momenten als er sprake is van een overgang, van een afsluiting, van een nieuw begin? Hetzelfde wat wij ook altijd wel gewend zijn rondom een jaarwisseling. Nou krijgt dat vanavond een bijzonder karakter, maar in feite doen we dat toch ieder jaar, zo 31 december. Dan ga je de balans opmaken. Dan ga je, om het eens even modern te zeggen, evalueren. Nou gemeente, ik hoop dat u daar vanavond ook behoefte aan hebt. Sowieso, omdat het dan de laatste van december is. We worden bepaald bij onze kortstondigheid ook. Weer een jaar om, anderen gingen ons voor, allemaal op reis. Nou, bij het huis van de doorgang, gemeente, stellen we onszelf en elkaar dan vragen. En dan niet alleen maar over bepaalde dingen uit je leven en hoe het gegaan is met je werk of met je studie of met je gezin. Dat mag ook allemaal aan de orde komen. Maar nou gaan we vanavond, gemeente, de allerbelangrijkste evaluatie op ons af laten komen. Dat is dan meteen ook het thema voor de prediking. De evaluatie van de Christusprediking. Nou, daar geeft onze tekst ons voldoende ruimte voor, gemeente. Want er is in die laatste twee versen van Johannes 10 sprake van drie getuigenissen. En daar gaan we maar eens achtereenvolgens op letten. Het getuigenis van de mensen, het getuigenis van de doper, het getuigenis van de geest. De evaluatie van de Christusprediking bepaalt ons bij het getuigenis van de mensen, van de doper en van de geest. Nou, ik heb u al uitgelegd, gemeente, het moet dus voor de Heere Jezus wel een bijzondere gang geweest zijn die we hem in vers 40 dan zien maken uit Jeruzalem, waar ze hem kwaad willen doen, maar zijn uren is nog niet gekomen, dus trekt hij zich om die reden voorlopig terug. En dan gaat hij dus terug naar terrein wat voor hem zelf ook bekend is, want hij ging weer over de Jordaan. Hij komt daar op een plaats waar hij herinneringen aan heeft. De plek waar Johannes de Doper doopte, waar Johannes de Doper hem gedoopt heeft. Die geschiedenis, jongens en meisjes, dat dan die duif op het hoofd van de Heere Jezus neerdaalt. En dat is een gedaante van de Heilige Geest. En die stem van de Vader uit de hemel klinkt: deze is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik een welbehagen. Het is ook de plek waar de doper het een en ander over de Heere Jezus heeft getuigd. We hopen daar straks nog meer van te horen. Maar we hebben daar natuurlijk in die twee schriftlezingen al het een en ander van gehoord. Het Lam Gods is aangewezen. De bruidegom is verkondigd. En nou wordt het dus de voorlopige verblijfplaats van de heiland zelf. Zo'n maand of drie, vier, zei ik. En we zouden graag willen weten, gemeente, vooral als we dus weten dat het zo'n tijd geweest is dat de Heere Jezus hier is geweest, wat daar nou ingezeten heeft. Dat laatste stukje van vers 40, hij bleef al daar. En wat heeft hij toen gedaan? En wat heeft hij toen allemaal gezegd? Johannes zegt daar eigenlijk inhoudelijk niks over. Maar ik was blij van de week geholpen te worden door een uitlegger. De bekende professor van Bruggen uit Kampen, die zei in een van zijn boeken waarin hij alle evangeliën naast elkaar legt. Hij zegt, je moet eigenlijk in die periode in Perea een heel stuk van een ander evangelie mee laten spreken. Want het is hoogst waarschijnlijk zo dat een bepaald stuk uit het Lucas-evangelie op deze plaats en in deze periode heeft geklonken. En dat is het gedeelte vanaf Lucas 11 tot en met Lucas 17. Een heel gedeelte dus. Waar je dus toch wel het een en ander van kan zeggen. Want de Heere Jezus heeft toen wonderen verricht. Hij heeft preken gehouden. En het trof mij, gemeente, dat als ik u die stof uit Lucas noem, dan blijken wij als gemeente ook nog wel wat herinneringen te hebben aan deze episode uit het leven van de heiland. Bijvoorbeeld over zijn gebedsonderwijs. De gelijkenis van de onbeschaamde vriend, daar hebben we nog wel eens over nagedacht in de loop van die 13 jaar. Is daar en toen gehouden. En er zijn meer gelijkenissen daar en toen gehouden. De gelijkenis van het grote avondmaal. De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de arme Lazarus. En ik noem maar een paar van die teksten, gemeente, uit die periode. Maar misschien zitten daar wel teksten voor u bij waarvan je met de dichter van Psalm 119 mag zeggen: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Want daar en toen heeft de Heer ook tot mij gesproken. Hoe zijn de mensen er trouwens onder geweest toen de Heere Jezus daar en toen preekte en wonderen deed? Nou, er was ook wel kritiek. Wat dat betreft liepen er in Perea ook wel mensen rond die ook in Jeruzalem thuis gehoord konden hebben. Want je hoort in het begin van dat hoofdstuk over de verloren zoon bijvoorbeeld ook de fariseeën klagen en mopperen: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar de aanleiding voor die klacht is eigenlijk wel een heel verblijdende. Want in datzelfde hoofdstuk wordt dus wel van de Heere Jezus gezegd dat hij nogal wat toeloop kreeg van allerlei soorten mensen die wij misschien niet in de kerk zouden verwachten. Maar de tollenaars en de zondaars kwamen tot hem. En ze vonden, hij vond bij hen een gretig en een gewillig gehoor, zegt onze tekst trouwens ook, begin van onze tekst, vers 41. Velen kwamen tot hem, maar dan weet u van wat voor slag volk dat geweest is. Fariseeën mopperen, tollenaars en zondaars horen hem graag. En die mensen die dan in grote getalen naar de Heere Jezus komen luisteren, gemeente, die hebben niet alleen een gewillig gehoor, maar die hebben ook een goed geheugen. Want ze hebben namelijk in deze streek al eerder met een prediker van datzelfde koninkrijk der hemelen te maken gehad. Inmiddels is die prediker van het toneel verdwenen. Inmiddels moeten we zelf zeggen, hij leeft niet eens meer. Want Johannes de Doper is na een tijd gevangen gezeten te hebben, onthoofd. U kent de geschiedenis, Herodes en zijn aangenomen dochter. Maar je mag inmiddels van Johannes de Doper zeggen wat de Hebreeënschrijver van Abel zegt. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. En als ik de reacties hoor in onze tekst van de mensen die Johannes nog hebben horen preken, geldt ook een andere tekst uit de brief van de Hebreeën. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Maar bij het ophalen van die herinneringen aan het werk van Johannes de Doper, zoals dat in vers 41 gebeurt, worden de mensen kennelijk daarbij geholpen door het optreden van de Heere Jezus zelf. En ik maak uit vers 41 op dat hem dat vooral gezeten heeft, ook wel in zijn preken, maar vooral ook in de tekenen die hij doet. Want dat stellen ze straks tegenover elkaar immers. Johannes deed wel geen tekenen, maar deze wel. En als u wilt weten welke tekenen dat geweest zijn, moet u dan vanavond Lucas 11 tot en met 18 erbij pakken. Dan leest u daar een aantal van de tekenen die zich daar afgespeeld moeten hebben. Ik noem er maar een paar. Er is een duivel uitgeworpen en iemand die niet kon praten ging weer wel praten, Lucas 11. Een vrouw die helemaal krom gebogen was door een bepaalde ziekte, wordt door hem opgericht, Lucas 13. Een waterzuchtig mens, wat dat dan ook voor een ziekte geweest mag zijn, maar die wordt ook genezen, Lucas 14. Ja, je mag waarschijnlijk zelfs die geschiedenis waar we in september samen nog op gelet hebben bij betrekken. Van die 10 melaatsen, die alle 10 riepen en die alle 10 genezen werden, hoewel ze niet allemaal het ware geloof hadden. Maar ze hebben wel met de wondermacht van Jezus te maken gehad. Gemeente, dat optreden van de zaligmaker roept dus herinneringen op aan iemand die datzelfde koninkrijk gepredikt heeft, maar ondertussen er geen teken bij deed. Dat verschil valt ze nu op. Dezelfde boodschap, maar hij deed geen teken en Jezus wel. Nee, Johannes' gemeente deed geen teken. Want dat was zijn taak ook niet. Wonderen doen. Wat was de taak van Johannes de Doper? Nou, dat zou hier een of andere catechizant u misschien wel kunnen vertellen. Die zegt dan, de doper had uniek werk te doen. Eigenlijk, en ik heb dat meen ik zondag nog gezegd, moest hij voor Pinksteren doen wat de Heilige Geest na Pinksteren is gaan doen. Plaats maken voor Jezus. Een mens op zijn schuld wijzen. Bekering prediken. Mensen tot de bereidheid brengen te erkennen. Mijn doen vraagt Gods straf. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van Gods toorn. Ik heb een borg nodig, ik heb een zaligmaker nodig. Plaats maken voor Jezus. En daarin was de doper uniek. De voorloper, de wegbereider. Maar er is ook iets in het optreden van Johannes de Doper. Dat hij gemeen heeft met al Gods knechten. Geroepen om te getuigen van die ander. Geen teken doen. Dat zou de aandacht verkeerd richten. Dan zou het gevaar niet denkbeeldig zijn dat de mensen op Johannes de Doper gingen letten. Maar zoals het begin van het Johannes-evangelie ons afgelopen zondagmorgen al heeft verteld. Johannes was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. En dat heeft Johannes de Doper ook heel goed beseft, leerde ons de eerste schriftlezing vanavond. Als dan die delegatie uit Jeruzalem komt om hem allerlei vragen te gaan stellen, naar zijn bevoegdheid te gaan vragen, en wie bent u dan, en wat voor status heeft u dan, en wie heeft u opdracht gegeven om zo te gaan preken en zo te gaan dopen, en wat voor figuur bent u nou eigenlijk, kan u daar een Bijbels label aan hangen, bent u dan misschien Elia, of bent u de profeet, of een andere bijzondere figuur, dan ontkent hij alles. En achteraf gezien heb ik wel eens gedacht, die Johannes had best kunnen zeggen, ja, ik ben Elia, want hij was de man die de profetie van Malachi mocht vervullen. Maar hij zei, ik ben het niet, om de aandacht niet op zichzelf te vestigen. En als ze toen vroegen, wie ben je dan eigenlijk wel? Wat moeten we nou zeggen tegen onze opdrachtgevers in Jeruzalem? Wie ben je dan eigenlijk? Dan zegt hij het zo prachtig, gemeente. De mooiste typering van elke dienaar des woords. Ik ben een stem. Stem van de roepende in de woestijn. En een stem, jongens en meisjes, probeer het vanavond ook te volgen. Een stem kun je niet zien. Een stem kun je alleen maar horen. En als die stem klinkt, dan is het de stem die wijst op de Heere. Bereid de weg des Heere, moet die stem zeggen. Een stem die van zichzelf afpraat. Een vinger die van zichzelf afwijst. En nu inmiddels in Johannes 10 gemeente is de stem verdwenen. De stem klinkt niet meer van de doper. En toch, nu de Heere waarover hij gesproken heeft, zelf ten tonele verschijnt. En zelf gaat preken en ook wonderen gaat doen. Nu roept die verschijning iets wakker in de hoorders. En ze geven achteraf. Jammer dat Johannes de Doper het niet meer gehoord heeft. Want ze geven achteraf het mooiste getuigenis dat je als dienaar des woords kan krijgen. Alles wat hij van deze zei was waar. Gemeente, vindt u het goed als dat het eerst is waar we dan samen bij stilstaan vanavond? Kijk, dienaren komen en gaan. En we hebben al genoegzaam tegen elkaar gezegd dat dat best pijn doet en moeite kost als er banden gevallen zijn. En die zijn er gevallen. Maar we moeten dat ook ergens weer gaan relativeren. Als het waar is dat een dienaar alleen maar een stem is en een stem moet zijn. Als het gaat om deze, die aangewezen, zo hebben we hem zondag ook gezien in Johannes 1. Deze is het. Gemeente, dan, als hij komt, mag je de dienaar die hem heeft aangewezen best in herinnering houden, zegt Johannes 10. Maar dan hopelijk op de manier van vers 41. Wat hij van hem zei, was waar. En ik dacht zo, ach, over een tijdje zal er wel een foto in de consistorie bijgevoegd worden, nietwaar? Bij die rij die er al hangt en waar mijn kattengezanten genoeg uren naar hebben zitten kijken. En we hebben ook wel eens een keer die namen langs gelopen. Nou, dan komt er dan weer eentje bij. Ik dacht misschien over een aantal jaren op een open dag of een andere gelegenheid staat er misschien wel eens iemand bij die rij foto's te kijken. En een kind vraagt bij die laatste foto: papa, wie was dat? Nou, was eigenlijk een hele gewone man. Een teken heb ik hem nooit zien doen. Geen opzienbarende dingen. Het was een gewoon mens. Met zijn fouten en met zijn gebreken en met zijn eigenaardigheden. Maar waarom hangt hij hier dan, papa? Omdat hij gepreekt heeft. En wat preekte die dan, papa? Welke tekst het ook was. Of het nou Leviticus was of Openbaring, we kwamen altijd bij de Heere Jezus uit. En dan zou het grootste zijn, gemeente, als dan die vader tegen dat kind erbij kan zeggen wat de mensen hier in Perea zeggen. En wat hij zei, was waar. Maar mag ik u het vragen, gemeente, kan u het vanavond zeggen? En dan niet met uw verstand natuurlijk, daar hebben we nooit genoegen mee genomen samen. Maar mag u dat nou met uw hart zeggen, na alle preken die we samen hebben gehoord? En mag u het zeggen omdat ook in uw leven gebeurd is wat met de mensen in Perea gebeurd is? Dat hij zelf je leven binnen is gekomen en dat hij zelf zijn stem heeft laten horen. En dat hij zelf wonderen in je leven heeft gedaan van wedergeboorte en bekering en geloof. En alles wat eruit voortvloeit. Verschillenden hebben het ook in de afgelopen dagen van afscheid nemen mogen getuigen. En dat is een groot wonder, gemeente, als je mag horen en beseffen en weten dat je ergens niet te vergeefs geweest bent. Maar kan u het ook zeggen? Kan jij het ook zeggen? Ja, gemeente, dat zijn vragen waarmee we vanavond toch tot onszelf moeten inkeren. Waarbij ik ook maar heel eerlijk zeg dat dat inkeren tot jezelf met de prediking die geklonken heeft ook iets is geweest wat uw dominee bezig gehouden heeft. Dankbaar dat er zoveel keren mochten zijn dat we hier samen waren. Ik heb het wel verteld, bijna 1000 keer. Maar je houdt zelf ook alleen maar schuld over. En als je aan de Heere je preken voorlegt en zegt: Heere, was het naar uw zin? Want de mensen vonden het wel mooi, maar was het ook naar uw zin? En als je bovendien vraagt, wat was de persoonlijke vrucht? Want de dominee heeft ook een ziel te verliezen. Kijk, gemeente, dan is het een zegen als je mag geloven dat door genade vers 41 inderdaad waar is. Dat ik u geen leugens verteld heb. En toch zoveel tekort. Want het soli deo gloria, waar we elkaar ook vanavond toe zullen aansporen, dat wordt pas in de hemel volmaakt gezongen. Maar ik vraag het dan niet alleen aan mezelf, maar vervolgens ook aan u. En aan jou. Er heeft Christus prediking geklonken. Heeft het je leven veranderd? Heeft het je zegen gebracht? En als je nou vanavond moet zeggen, ik weet het niet. Als je nou vanavond misschien zelfs moet zeggen, volgens mij niet. Want ik ben eigenlijk nog dezelfde als voor 2002. Dat is dan wel een heel ernstige constatering, gemeente. Ook op een oudejaarsavond waar weer 14 namen zijn afgelezen van mensen die het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben. En u heeft ze gekend en ik heb ze gekend. En ze zijn ons precies één stap voor. Gemeente, dan moet toch de vraag van McShane gaan dringen in het leven van iemand die nog niet bekeerd is. Mijn zielen, weer een jaar om. Maar verstaat en doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het is een voorrecht om veel preken gehoord te hebben. Maar je moet er niet aan denken, gemeente. Wat de Heere Jezus juist ook weer in Perea gezegd heeft. U leest het aan het eind van Lucas 12. Over een dienstknecht die wel wist wat zijn Heer van hem wilde. En die het niet gedaan heeft. En die met dubbele slagen geslagen wordt. Iemand die veel gekregen heeft. Maar van wie vervolgens veel teruggeëist wordt. Geldt van een dienaar des woords, maar ook van een gemeentelid. Ach gemeente, dan is het vanavond ook nog een bewijs van Gods langmoedigheid. Dat we elkaar opnieuw nog een keer rondom de preekstoel mogen ontmoeten. En het is mijn laatste preek hier. Als eigen herder en leraar. Maar luistert u dan, onbekeerde vriend, alstublieft. Alsof het uw laatste preek hier is vanavond. En luister, ja waarnaar dan? Naar de stem van de roepende. En wat heeft die stem dan te zeggen? Die heeft u iemand voor te stellen. Hij wijst u nog één keer iemand aan. En wat lezen we, wat horen we dan als we nog één keer langs die vinger van Johannes meekijken, gemeente? Het getuigenis van de doper. Dat zou de tweede gedachte zijn vanavond. Nou, ik toch even een paar streepjes zetten onder dingen die we in de schriftlezing hebben gehoord. Bijvoorbeeld wat we afgelopen zondag ook in de bevestigingsdienst hebben gehoord uit 1 vers 15. Die na mij komt is voor mij geworden. Gemeente, ik preek het u nogmaals. Hier is in Christus een voor u volkomen geschikte middelaar. Nou, hij kwam achter Johannes aan en dat betekent dat hij mens geworden is. Maar hij was al eerder dan Johannes, want hij was de enige geboren zoon van God. God en mens in één persoon. Een betere overbrugger van de kloof tussen God en uw ziel kunt u zich niet vinden en niet denken. Johannes spreekt hem trouwens ook. Wat een schoon getuigenis. Als dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En u zult dat niet meer weten na 6 jaar, maar in Bet Abara, en het was bijna Pascha in Johannes 1, waren ze net bezig om heel veel kudden met lammeren over te zetten over de rivier, omdat ze over een paar dagen moesten dienen als paaslam in Jeruzalem voor de viering van het feest. Al die lammeren die nooit echte verzoening zouden kunnen brengen. En dan wijst Johannes van al die lammeren af naar die ene. Waarom kan hij het nou wel? Omdat dat ene lam Gods gemeente vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente is. U hoeft geen andere zaligmaker te zoeken, gemeente. Als u hem vanavond nog niet hebt, kunt u hem hier vinden. Het lam Gods dat de zonde wegneemt. Johannes wijst hem ook nog aan. Ik blijf nog steeds in Johannes 1, vers 35. Vers 33. Als degene die doopt met de Heilige Geest. En dat is geweldig. Maar kijk, die Johannes de Doper doopt alleen maar met water. En wat zeggen mensen die zich door hem laten onderdompelen? Die zeggen, het is hard nodig dat ik ondergedompeld word. Want ik ben vuil en vies, net als een heiden. Ik ben wel een verbondskind, ik ben een besneden Jood. En toch moet ik net als een ander ondergedompeld worden. Want ik ben geen haar beter dan een ander. Maar verder brengt de doper je niet. Het is wel goed dat je dat mag belijden. Maar dat is op zich de zaligheid niet gemeend. Als je zegt, ik deug niet. Meer kan de doper je niet leren. En nou komt hier iemand die doopt met de Heilige Geest. Die kan je nog wat meer leren dan ontdekking en ontmaskering en ontgronding. Die kan je uit Christus bedienen. En je alles geven wat je moet hebben om bekeerd te worden. En gemeente, dat is die geest die ons is toegezegd. Die geest waarvan de Heere Jezus ook weer in Lucas 11 heeft gezegd, dat heeft hij in Perea verkondigd. Indien gij dan die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader die de Heilige Geest wil geven, degene die hem bidden. Wie dat dan ook is. Degene die hem bidden. Johannes stelt hem in Johannes 3 ook nog voor als de bruidegom, gemeente. Degene die de liefde van uw hart wil hebben. Waarbij de doper weer een beeld gebruikt, ook om zichzelf te typeren. En dan zeg je, dat is ook een verwaardiging voor een dienaar van het woord. Vriend van de bruidegom zijn, gemeente. Dat is ook een van de hoogste vreugdes als je hier staat. En je mag als vriend van de bruidegom zijn huwelijksaanzoek overbrengen aan een zwarte bruid. Hogere eer is er voor een zondaar niet. Maar het gaat wel om de bruidegom, hoor. Die vriend die gaat langzaam maar zeker, naarmate de dag van de bruiloft nadert, gaat hij langzaam maar zeker naar de achtergrond. En eer dat het zover is dat het bruidspaar in de trouwzaal zit, staat hij helemaal in een hoek achter een gordijn te kijken. Maar hij verblijdt zich wel. Dat de bruid en de bruidegom elkaar toebehoren en beminnen. Maar als u deze preek, gemeente, ook deze preek mag zien als een lokstem van diezelfde bruidegom. Zelfs al zou u 1000 keer nee gezegd hebben. Dat hij vandaag toch nog een keer zegt, mag ik ja te hebben? Want ik hou zoveel van zondaren. Gemeente, zou dan vanavond je harde hart niet moeten breken. Het kan nog. Het moet ook. En als we vanavond in de naam des Heren Psalm 2 nazeggen, kus de zoon, dan moet ik die tekst wel helemaal zeggen. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Want een van de andere evangeliën heeft nog wel wat meer over de preken van Johannes de Doper nagelaten. Lam Gods, zoon van God en zoon van de mens en degene die de geest geeft en degene die de bruidegom is. U kent die tekst toch ook wel uit het Lucas evangelie van degene wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En er worden ook dingen weggegooid en met onuitblusselijk vuur verbrand. Dat is ook het getuigenis van de doper over de Heere Jezus. Wat erg gemeente als een mens onder het aanbod van genade blijft in zijn onbekeerlijkheid. Ach, mag ik u dan nog een keer aansporen als u hem nou nog niet zou kennen. Kijk eens wat de mensen in onze tekst zeggen. Achteraf van de prediking van Johannes de Doper. Alles wat hij van de Heere Jezus zei was waar. Dat zult u allemaal een keer zeggen, gemeente. Hoe u vanavond ook tegenover het evangelie staat en tegenover de Heere Jezus staat. Ik weet met 100% zekerheid te melden dat u allemaal een keer zo ver zult komen als in vers 41. Allemaal. Maar zorg dat u het op tijd zegt. Op de jongste dag is het te laat. Maar zeg het nou vandaag. En handel ernaar. Val hem dan te voet. Als het waar is wat u over de Heere Jezus hebt gehoord. Grijp u dan aan hem vast. Geef u aan hem over. Bid om die Heilige Geest die u is toegezegd. Al toen u 4 weken oud was. Bid ook dat dat proces in uw leven op gang mag komen. En bid daar meer om, kinderen van God. Dat dat proces in je leven door mag gaan. Wat de doper ook gekend heeft. Johannes 3, vers 30. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Geloofsvrucht, gemeente. Daar is het de Christusprediking om te doen. En dat is nou ook zo heerlijk als we niet alleen vers 41 vanavond lezen, maar ook vers 42. Dat dat nou precies is wat je bij de velen in Johannes 10 ziet gebeuren. Velen komen tot hem, velen zeggen iets over hem, velen geloofden al daar in hem. En dat noem ik het getuigenis van de geest. Want dat vind ik wel vertroostend hoor, dat hier in het geïnspireerde woord van God staat dat deze mensen geloofden. Kijk, dat een mens dat van een ander mens zegt, daar heb je niet zoveel aan. Ik kan het wel eens een keer hopen voor een ander en geloven voor een ander. Maar uiteindelijk is het voor mijzelf een wankele basis als ik moet zeggen, ik geloof dat ik er kom, want die en die, die heeft wel goede moed voor mij. Maar als de Heilige Geest het van je zegt, ze geloofden daarin. Dat zoekt het ware geloof, gemeente, de bevestiging die in het woord gegrond is en waar de geest zijn getuigenis over geeft. Dat is beter dan het getuigenis van de mensen. Intussen is het wel een pijnlijke mededeling van de Heilige Geest, vindt u niet? Als je tenminste even op dat woordje al daar inzoomt. En ik denk even terug aan de reden waarom de Heer Jezus hier aan het eind van Johannes 10 terechtgekomen is. Op de vlucht is natuurlijk het juiste woord niet, maar hij is wel tijdelijk zichzelf aan het terugtrekken. Want zijn uren is nog niet gekomen. In Jeruzalem staan ze met de stenen klaar. Ze zijn het zo zat, Jezus met zijn prediking en zijn aanspraken. Kerkelijk centrum van Israël, gemeente. Daar wensen ze hem dood. En dat is de tegenstelling die natuurlijk wel in onze tekst doorklinkt. Als er staat, velen geloofden daar in hem, die zondaars en die tollenaars in Perea wel. Dan klinkt daar ook weer dat stille verwijt in door naar dat godsdienstige centrum, waar het nou juist niet op geloven aankwam. En ik dacht aan een uitspraak die ik u wel eens vaker heb voorgehouden. En dat komt ook in dit hoofdstuk openbaar. Er is geen bitterder vijand van vrije genade dan de eigenwillige godsdienst van iemand die niet wil buigen en het van God verliezen. Geen bitterder vijand, gemeente, van vrije genade dan een farizeeër. Terwijl het nou juist zo'n zegen is om het eens een keer van God te verliezen. En daartoe is het wel nodig dus dat er eerlijk van de mens gesproken wordt. Dat er heel duidelijk gezegd wordt, en dat heb ik ook geprobeerd te doen, gemeente, dat er nou niks van de mens is wat als geldig toegangsbewijs voor het koninkrijk der hemelen kan dienen. Niks. Ook je godsdienst niet. Ook je verbondslidmaatschap niet. Net zo vuil, onwaardig als een heiden in jezelf. Herkent u, gemeente, dat dat dus de prediking van Johannes de Doper is geweest? Mensen al hun dingen afpakken waar ze op leunen. Al hun eigen zekerheden ontnemen waar ze op steunen. Wij zijn Abraham's zaad, wel nee. Bouw daar nou niet op. Je moet bekeerd worden. Zou het nou toevallig zijn, gemeente, in dat licht gezien, als je nou nog eens vers 42 leest, dat de Heilige Geest Johannes laat noteren, velen geloofden al daar in hem. Op de plek waar de doper heeft gewerkt. Op de plek waar die ontdekkende scherpe prediking heeft geklonken. Op de plek waar iedereen door de mand moest vallen als zonder Adamskind. Niemand die op eigen kracht het koninkrijk Gods in kan komen. Allemaal aangewezen op vrije genade. Allemaal dat lam volgen die de zonde wegdraagt. Niet jij. Zou het toevallig zijn, gemeente, dat al daar, juist in het werkgebied van de doper, velen Jezus door het geloof omhelsde. Nee, dat is niet toevallig. Voordat de Heere Jezus voor mij gepast en genoegzaam en dierbaar wordt, moet hij eerst noodzakelijk worden. En daarom altijd maar weer met twee woorden preken, gemeente. Genade. Nee, zonde en genade. Evangelie, nee. Wet en evangelie. Houdt u dat vast, lieve gemeente. En dat er gezegd wordt hoe God werkt, maar ook dat hij het moet werken. Anders wordt er niemand veranderd. Hoe komt er vrucht op de prediking? Niet door gewillige hoorders, niet door een toegewijde dienaar, niet door talenten van mensen, niet door wat we dan samen doen. God geeft de wasdom. Heeft Johannes de Doper ook beseft, gemeente? Ik weet niet of u die tekst begrepen hebt toen we de tweede schriftlezing lazen. In dat stukje waarin die discipelen over de discipelen van Johannes zich zorgen maken over die grote toeloop van die nieuwe prediker. Ze gaan allemaal naar hem. Eerst waren ze bij ons, Johannes, en nu gaan ze naar de Heere Jezus. Wat vind je ervan? Ik vind het best, zegt Johannes. Want hij moet wassen en ik moet winder worden. Maar zal ik jullie nog eens wat vertellen, zegt hij tegen zijn laatste discipelen. Vlak voordat ze ook naar de Heere Jezus vertrekken. Niemand. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Oppervlakkig gezien zou je dat woord op jezelf betrekken. Zeggen, ja, inderdaad, ik kan niks aannemen of aanpakken. God moet het schenken. Maar Johannes bedoelt u daar vanavond nou eens niet mee. Hij bedoelt daar de Heere Jezus mee. Hoe komt het dat al die mensen naar de Heere Jezus gaan in plaats van naar mij? Hoe komt het dat hij nu discipelen krijgt en ik zie alleen maar de zaak minder worden? Hoe komt het, die verschuiving? Daar zit de hemel achter. Zoals de Heere Jezus het zelf trouwens ook in Johannes 6 later zou zeggen. Niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Met als bemoediging erbij. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Van hoeveel mensen dat in de Bethelkerk gegolden heeft in de afgelopen jaren, weet God alleen. Maar er zijn bewijzen, gemeente, dat het er geen paar waren, niet enkelingen. Bleek uit gesprekken. Ook getuigenissen op sterfbedden. In de laatste weken heb ik een verscheidene ontmoet, mensen die het kwijt wilden. Jezus ontmoet te hebben via het woord. Gemeente, dat geeft moed voor Bethel, vindt u niet? Ik moet u terugleggen in de handen die mij de gemeente op 23 november 2002 in handen legde. Maar in zijn handen bent u het beste af. De God van Bethel, weet u wie dat is? Die trouwen houdt. Eeuwig leeft. Nooit laat varen het werk van zijn handen. En zo klonk nog één keer de stem van de roepende. U hebt de laatste keer een vertrouwd geluid, dominee. Maar geen nood, want morgen is er weer een kerkdienst. Dan hoort u trouwens ook weer een vertrouwd geluid. En zondag is er weer een dienst, zelfs twee. En wie er dan ook de microfoon draagt, gemeente, en de stem mag zijn, het is en blijft wel zijn woord. En daar gaat het maar om. Dat je na een kerkdienst mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is de grootste zegen, niet? Door woord en geest tot het geloof gebracht. En daarin zalig te worden. Welzalig. die naar deze reine leer, alles wat u hoorde was toch waar, maar dan ook in hem het heil, het hoogst geluk beschouwen. Amen.